Wij gaan vanavond weer naar Exodus, waar we de vorige keer wat lang hebben stilgestaan bij het verschijnsel, want zo mag je dat wel noemen, denk ik, het verschijnsel van de vuurkolom des nachts en de wolkolom des daags. En waarbij we dus nu toe zijn gekomen aan Exodus 14. Exodus 14, waar ik lees vanaf vers 1. Toen sprak de Heere tot Mozes, zeggende: spreek tot de kinderen Israëls dat zij wederkeren en zich legeren voor Pihahiroth. En dat is dan de geschiedenis van de doortocht van Israël door de Schelfzee. Er staat in mijn Bijbel boven Rode Zee. Hoe men daarbij komt, weet ik ook niet. Het moet natuurlijk gewoon de Schelfzee zijn, want daar wordt hier over gesproken. De beroemde geschiedenis, mag ik wel zeggen, die nog steeds tot de verbeelding spreekt en beschouwd wordt als een van de grootste wonderen uit de oudtestamentische geschiedenis, omdat juist door dat wonder eigenlijk het volk Israël geboren werd. Want dat is wat er feitelijk gebeurt. Hier ontstaat het volk wat wij tot vandaag nog kennen als het uitverkoren volk, het volk wat God zich bestemd heeft, zichzelf ten eigendom en waarmee ook een bijzonder plan volvoeren zal, ook nog in de toekomst. De geschiedenis van deze uittocht uit Egypte is natuurlijk in de eerste plaats, zoals we in het verleden al gezien hebben, op een of andere wijze ook de uitbeelding van tegenwoordige waarheid, van de waarheden van het nieuwe verbond. Al was het maar alleen, en we hebben dat natuurlijk ooit al eens aangehaald, al was het maar alleen omdat deze geschiedenis, met name deze geschiedenis, ons ten voorbeeld gesteld wordt in 1 Korinthe 10. 1 Korinthe 10, waar gesproken wordt over het verschijnsel dat heel Israël deel had aan Mozes, gedoopt was in Mozes staat, gedoopt was in de wolk en gedoopt was in de zee. En er wordt bovendien duidelijk bijgezegd dat die geschiedenis van Israël een uitbeelding is van onze tegenwoordige positie als gelovigen die geacht worden verlost te zijn uit Egypte, zelfs worden geacht verlost te zijn dwars door de Schelfzee, wat het dan ook maar wezen mag, en een positie in te nemen in de woestijn buiten de legerplaats, zoals dat niet alleen daar, maar in het bijzonder dan natuurlijk ook in de Hebreeënbrief naar voren gebracht wordt. Ik kom daar uiteraard nog wel op terug straks. Maar het gaat erom dat deze belangrijke geschiedenis ons hier vermeld wordt, terwijl dezezelfde geschiedenis in elk geval een toepassing vindt, zoals alle oud-testamentische typologie, op onze bedeling, met daarachter liggen natuurlijk nog een terugverwijzing naar eigenlijk het ontstaan van de hele tegenwoordige wereld. Maar ook dat heb ik natuurlijk in het verleden al aangehaald. U weet wel, het verschijnsel van dat God de zee droog maakte, zoals er staat in vers 21 hier in Exodus 14. Hetgeen net zo goed moet beschouwd worden als een terugverwijzing naar de geschiedenis van Genesis 1, waar ook de zee werd droog gemaakt en niet alleen de zee werd teruggedrongen, maar daarmee ook de macht der duisternis, om het maar eens met de bekende plechtige nieuwtestamentische term te zeggen. Hoe dan ook, wat we in het voorgaande gevonden hebben, namelijk in Exodus 13, is dat Israël daar officieel verlost werd uit Egypte. En hier vinden we het vervolg daarop. Gewoonlijk beschouwen we die twee dingen als één en hetzelfde. Men werd verlost uit Egypte, men ging door de Schelfzee en kwam zo in de woestijn terecht. Het neemt echter niet weg dat deze geschiedenis dan toch hier in tweeën verdeeld wordt. Namelijk aan de ene kant de verlossing uit Egypte op de dag na het slachten en eten van het paaslam, zoals in de voorgaande drie hoofdstukken feitelijk vermeld. En de uittocht uit Egypte wordt dan ook niet beschreven hier in dit hoofdstuk, want dat is niet het geval. De uittocht uit Egypte, de officiële uittocht, vond plaats veel eerder en wordt ook letterlijk zo genoemd in Exodus 13 vers 18... waar staat dat de kinderen Israëls uit Egypteland gingen. Gewapend, dat wil zeggen geharnast. We hebben er al even bij stilgestaan. Bij vijven staat er in de Statenvertaling. Maar daar staat dat ze uit Egypte gingen, zodat ze officieel geacht werden al uit Egypte verlost te zijn, al voordat zij door de Schelfzee trokken. Dan in die weg dat er maar 3 dagen tussen zaten. En dat zoveel eeuwen daarna wij gewoon die geschiedenis kunnen beschouwen als één geschiedenis. Maar niettemin wordt het toch in tweeën verteld. Het een is dat men verlost werd uit Egypte, daadwerkelijk Egypte verliet. Het andere is dat men vervolgens ook inderdaad door de Schelfzee trok. Die twee dingen hebben natuurlijk veel met elkaar van doen. Zijn tot op zekere hoogte hetzelfde. Niettemin worden ze ons apart voorgehouden. Dat komt natuurlijk ook omdat het ook een onderscheiden, een verschillende toepassing krijgt in, op de dagen waarin wij leven. Want wat hier blijkt in deze geschiedenis, is dat nadat men verlost was uit Egypte, er opnieuw sprake was van een verlossing. Dat is trouwens niks bijzonders, want we vinden dat nog wel een paar keer vaker vermeld, ook in de geschiedenis die nu verder volgt, als Israël al lang door de Schelfzee getrokken is. Men moet dan ook nog een paar keer verlost worden van het een en ander. Maar daar hebben we te zijner tijd wel over. Dat is nu niet aan de orde. Maar waar het om gaat is dat we hier twee geschiedenissen vinden die duidelijk van elkaar onderscheiden zijn, hoewel ze in principe toch dezelfde waarheid voorstellen. Want hoe dan ook, het is makkelijk genoeg om te zeggen dat het slachten en eten van het paaslam in zichzelf een uitbeelding is van de dood en opstanding van Christus, als gevolg waarvan wij verlost zijn geworden en als gevolg waarvan in de tijd Israël inderdaad verlost werd uit Egypte en van de slavernij en van het diensthuis en hoe dat allemaal maar heet mag. Kortom, de gebeurtenissen tot en met hoofdstuk 13, zal ik maar zeggen, spreken duidelijk over de aanvang van het nieuwe verbond. Typologisch dus, hè? Ze spreken over de aanvang van het nieuwe verbond, waarbij wij als volk Gods inderdaad verlost zijn uit het diensthuis, verlost zijn uit de wet in het bijzonder en verlost zijn van de wereld in het algemeen. Maar de praktische uitwerking daarvan, die komt eigenlijk pas aan de orde hier in hoofdstuk 14. Want daar staat nog te bezien of men daar wel werkelijk verlost is. Want het blijkt dat de Egyptenaren een lange arm hebben, om het eens zo te zeggen. Maar er staat natuurlijk tegenover dat God zelf een hoge arm heeft. En dat staat weer letterlijk zo in vers 8 natuurlijk. Hè? Want daar staat, doch de kinderen Israëls waren door een hoge hand uitgegaan. Met andere woorden, er wordt hier in het begin van dit hoofdstuk min of meer gedreigd met deze Egyptenaren die Israël zouden achtervolgen en alsnog terughalen. Maar er wordt gezegd, de kinderen Israëls waren nu eenmaal door een hoge hand uitgegaan, dat wil zeggen door de hand Gods. En dat betekent dat God zelf niet zou toelaten dat zij alsnog weer zouden worden teruggehaald naar Egypte. De vraag is natuurlijk vervolgens of wij een gelijksoortige situatie ook vinden in de dagen van het Nieuwe Testament, het aanbreken van het Nieuwe Verbond. En mijn antwoord daarop is vanzelfsprekend, ja, natuurlijk vinden we dat daar ook terug. Want daar ook blijkt dat het volk Gods, wat inderdaad verlost is uit de wet en uit het Oude Verbond in het algemeen, dat het volk Gods dreigt achtervolgd te worden en dreigt teruggehaald te worden naar Egypte. En het dreigt inderdaad dat de gemeente, om het dan maar heel concreet te zeggen, weer opnieuw in slavernij gebracht zal worden, toch weer onder de eerste beginselen der wereld en toch weer onder de wet. En daarmee heb ik eigenlijk het hele verhaal al verklaard. Daar komt het op neer. Ik heb vanavond ook een beetje haast, want hoe eerder ik klaar ben met spreken, hoe beter het voor mijn keel is. En hij moet nog zo lang, hè? Maar goed, en laat ik maar de draad opnemen gewoon aan het begin van het hoofdstuk. Daar staat, toen sprak de Heere tot Mozes zeggende, maar het was dus nadat men al uit Egypte uitgegaan was. Hè? Dat moet u wel even goed in de gaten hebben. Hè? Want dat was al in hoofdstuk 13 gebeurd en ook gezegd. Spreek tot de kinderen Israëls dat zij wederkeren en zich legeren voor Pi-Hachirot, tussen Migdol en tussen de zee voor Baalzee, van daar tegenover zult gij je legeren aan de zee. Dat wil zeggen dat men inderdaad moest optrekken naar de zee. Dat was min of meer de weg terug. Dat staat er ook bij, hè. Spreek tot de kinderen Israëls dat zij wederkeren. Zij dwaalden dus wat rond. Dat was ook min of meer de bedoeling. En in ieder geval zegt de Heer, maak je daar niet over ongerust. Want Farao, vers 3, Farao zal zeggen over de kinderen Israëls, zij zijn verward in het land, de woestijn heeft hen besloten. Zo van Farao zal zeggen, die Israëlieten die weten helemaal niet waar ze heen willen. Ze zitten opgesloten, ze lopen een doodlopende straat in, om zo te zeggen. Want bij de zee kunnen ze in ieder geval niet verder. Kennelijk weten ze de weg niet, we zullen ze dus maar weer vangen. Dat ligt tamelijk voor de hand natuurlijk ook. Maar de Heer kondigt meteen aan wat hij zou doen. Dat is interessant, want voor Israël zag het er kennelijk anders uit. De Heer sprak deze woorden weliswaar tot Mozes, maar het punt is dat de Israëlieten zelf protesteren, hè, en bang worden voor de omstandigheden, zeker voor de Egyptenaren. En ze zeggen dan ook later in vers 11, hebt gij ons daarom, omdat er in Egypte gans geen graven waren, weggenomen, opdat we in deze woestijn sterven zouden? Met andere woorden, we sterven doen we toch, en dat had net zo goed in Egypte kunnen gebeuren, daar hebben ze ook graven genoeg, hè? Met enig gevoel voor ironie, laten we het zo zeggen, hè? Laten we het netjes houden. Ja, Waarom hebt u ons dat gedaan dat u ons uit Egypte gevoerd hebt? En dan zeggen ze, we hebben toch gelijk gehad, want we hebben toch gezegd, houd af van ons en laat ons de Egyptenaren dienen. Want wat moeten we nou in de woestijn? Zodat ik werkelijk gezegd heb, is nog maar de vraag. Want als je mij vraagt, was dat wel erg lang geleden dat ze dat gezegd hadden. Maar goed, dat doet er nou verder niet toe. In elk geval, zij hebben kennelijk de situatie niet onder controle. Hen wordt het bang te moede, zoals het heet. Maar niettemin, de heer had zijn plannen klaar en had hij trouwens ook van tevoren aangekondigd. Zodat er in werkelijkheid helemaal niks verkeerd gaat. Het mag dan zo zijn dat in de ogen van het volk de zaak er slecht voor stonden. In de ogen van de heer helemaal niet, want hij wist precies wat hij doen zou. En dat is een gegeven wat we natuurlijk wel vaker in de Bijbel tegenkomen. En dat is ook een gegeven wat een rol speelt natuurlijk in zeker in het boek Handelingen, in het begin dus van de dagen van het Nieuwe Verbond. Want wat er toen zou gaan gebeuren, was voor de discipelen een vraag en was voor de Heer een weet. Want zo was dat daar. Dat wil zeggen, de discipelen wisten niet wat er gebeuren zou. U weet toch hoe Handelingen begint, hè? Handelingen begint met eerst de algemene inleiding van de schrijver zelf, Lucas dus. En dan begint het verhaal met dat de discipelen aan de Heer vragen: zult gij in deze tijd het koninkrijk aan Israël weder oprichten? Dezelfde vraag die ze trouwens enige weken terug ook min of meer gesteld hadden aan de Heer, maar dat was nog voor zijn dood. Toen vroegen zij: wat zal het teken zijn van uw toekomst en van de verleiding der eeuw? Een vraag die op hetzelfde neerkomt. Kennelijk vonden ze het antwoord wat ze toen gekregen hebben niet duidelijk genoeg. En dat kan ik me zo voorstellen. Maar in ieder geval, zij stelde dezelfde vraag met een paar andere woorden, dus nog eens een keer aan het begin van het boek Handelingen: zult gij in deze dagen uw koninkrijk aan Israël weder oprichten? Toen zei de Heer: dat gaat je niet aan. In gewoon Nederlands dus, hè? Dat gaat je niet aan. Nee, hij zei: het komt u niet toe te weten de tijden en de gelegenheden die de Vader in zijn eigen hand gesteld heeft. Dus een tekst die nog steeds misbruikt wordt, overigens. Want later wordt die tekst natuurlijk aangevuld in 1 Thessalonicense 5, als de apostel Paulus, maar het was niet een van de 12, als de apostel Paulus schrijft aan de Thessalonicense: van de tijden en de gelegenheden, broeders, hebt gij niet van nodig dat men u schrijven, want gij weet zelf en zeer wel dat. En dan komt er een heel verhaal. Hij schrijft dus wel, maar hij zegt: gij hebt niet van nodig dat men u schrijven, want gij weet zeer wel dat. Zodat wat hij vervolgens schrijft, was eigenlijk niet nodig, ze wisten dat toch al. En diezelfde termen worden door de Heer gebruikt en zegt van dat het hen niet toekwam te weten de tijden en de gelegenheden die de Vader in zijn eigen hand gesteld heeft had. En als u nou zegt, maar dan waren dat andere tijden en gelegenheden. Als u dat zou zeggen, geeft u de blijk van die beide schriftgedeelten niet te kennen. Dus ik zou het niet zeggen als ik u was. Ja, want het gaat echt over hetzelfde. De openbaring van het koninkrijk, het aanbreken van de dag des Heren, met als gevolg inderdaad de wederkomst van Christus en de openbaring van zijn koninkrijk over Israël en de volken. Het gaat in beide schriftgedeelten over precies hetzelfde. Met andere woorden, wat zij toen nog niet mochten weten in Handelingen 1, dat was later vrij algemeen bekend, mochten ze dus wel weten. Hetgeen betekent dat ze toen nog niet mochten weten. En dat is precies wat ik naar voren breng nu, dat in de eerste dagen van het optreden van de discipelen, de eerste dagen van het Nieuwe Verbond, de gelovigen onbekend waren met het plan Gods. Waarmee ik maar gezegd wil hebben bovendien, dat het plan Gods wel degelijk bestond. Dat wordt later ook trouwens gezegd dat het bestond, namelijk. Het was een plan der eeuwen, namelijk. Maar dat plan werd pas later bekendgemaakt. Maar het werd niet bekendgemaakt aan de discipelen en zeker niet aan de gelovigen in het algemeen toen, omdat ze om een of andere reden dat toen nog niet mochten weten. En wat er dus gebeurd is, is dat inderdaad, laat ik het maar even met eigen woorden vertellen dan. Wat er gebeurd is dat inderdaad in overeenstemming met de profetieën en in overeenstemming zelfs met de opdracht van de Heer zelf, ook in Handelingen 1 overigens, het evangelie gepredikt werd, beginnende in Jeruzalem en geheel Judea, vervolgens Samaria ook letterlijk vooral, en zo tot aan de uitersten der aarde. Dat wil zeggen, het evangelie werd gepredikt, een evangelie dat Jezus de Messias was, en is, dat hij weliswaar door Israël werd gekruist, althans door de Joden werd gekruist, en door God werd opgewekt, en dat God hem had gesteld tot Heer en tot Christus, enzovoorts, en dat men door geloof in zijn naam zou moeten zalig worden. Je kunt het allemaal terugvinden, nou in ieder geval in de eerste 3 hoofdstukken van Handelingen. Want daar staat dat allemaal zo. Dus dat is makkelijk. Dat is wat er gebeurd is. Maar dat wil zeggen, dat was ook wat er gepredikt werd. Maar tot in onze dagen aan toe is daar dus niets van terechtgekomen. Van de prediking overigens wel. Toen althans. Maar van de inhoud van de prediking niets. Er is niets van terechtgekomen. Dat wil zeggen, de prediking had in ieder geval als oogmerk de bekering van Israël en de volkeren. Opdat de Heer inderdaad zou verschijnen vanuit de hemel om zijn koninkrijk aan Israël op te richten. Dat staat er ook in Handelingen 3, hè? Of is het inmiddels 4? Nou, in ieder geval de rechtse bladzijde, helemaal rechts benedenaan, weet u wel. Daar staat het, hè? Daar staat over de Heer dat de hemel hem moest ontvangen tot de tijden der wederoprichting, alle dingen waarvan de profeten gesproken hadden. Maar toen Petrus dat zei, zal hij vast niet gedacht hebben dat het nog zo lang op zich zou laten wachten. Later overigens ook wel, maar toen in ieder geval niet. Met andere woorden, van de prediking van het evangelie heeft wel plaatsgevonden, maar Israël kwam niet tot bekering en de volkeren al helemaal niet. En waarna de vraag is, maar wat komt er dan van Gods plannen terecht? En het is duidelijk dat de gelovigen in die dagen, die eerste generatie van het nieuwe verbond dus, dat de gelovigen van die dagen zich uitdrukkelijk zorgen hebben gemaakt over, ja, wat komt er nou eigenlijk van terecht? En Petrus zegt dat ook letterlijk trouwens in 2 Petrus 3. Dat men zich daar zorgen over maakte. Waar blijft nou de belofte zijn de toekomst? Want er gebeurt maar niks. Er verandert maar niks. Er komt niks van terecht. En de Thessalonicenzen maakten zich zorgen. En dan zegt Paulus, nou maak je maar geen zorgen, want het komt allemaal wel goed. En waarom maakten ze zich zorgen? Wel, omdat een groot gedeelte van de gelovigen van die dagen, die inderdaad wachten, met twee T's, op de wederkomst van Christus en dus op de openbaring van zijn koninkrijk, beginnend aan Israël en vervolgens aan de volkeren, wel, een groot deel van die gelovigen was inmiddels al overleden. Zij waren in Jezus ontslapen, of hoe dat maar heten mag. Staat daar. En dan zegt Paulus, nou maak je geen zorgen, want als de Heer komt, zullen die gelovigen heus eerst opgewekt worden. Zodat we allemaal met elkaar het koninkrijk zullen binnengaan. Nee, hij voegt er wat aan toe, natuurlijk, maar daar gaat het me nou. Hij voegt er aan toe dat wij zullen dan allemaal tezamen de Heer tegemoet gaan in de lucht. En al zo zullen we altijd met de Heer wezen. Met andere woorden, hij voegt eraan toe dat de toekomst van de gemeente inderdaad niet eens op aarde in het koninkrijk ligt, maar de toekomst van de gemeente ligt in de hemel. Maar dat is wel degelijk een nieuwigheid voor de Thessalonicenzen. Voor ons natuurlijk al lang niet meer, maar voor de Thessalonicenzen wel. Want dat was niet wat er oorspronkelijk gepredikt is. Wat er gepredikt is, is dat de gelovigen het koninkrijk zouden binnengaan. Dat blijft ook zo, dat is ook zo. Die waarheid bleef ook staan. Maar neem niet weg dat de apostel Paulus er vervolgens aan toevoegt dat wij daarbij niet zouden moeten denken aan een aards koninkrijk, maar aan een hemels koninkrijk. Waarmee mijn gezicht wil zijn dat de eerste gelovigen in de eerste dagen van de handelingen, in ieder geval de discipelen, dat inderdaad niet wisten. En dat ze ook niet gepredikt hebben. En toen de openbaring van het koninkrijk uitbleef, moeten zij zich dus knap zorgen gemaakt hebben. En als u het helemaal ver zoekt, dan zou je moeten zeggen dat ze zich daar al zorgen over maakten in handelingen 1. Op hemelvaarsdag dus, want dat was hem, hè? Op hemelvaarsdag. Waar ze de Heer vroegen, zult gij in deze dagen uw koninkrijk aan Israël oprichten? En toen zei de Heer, dat komt er niet toe om dat te weten, maar gij zult de kracht van de Heilige Geest ontvangen en gij zult mijn getuige zijn, et cetera, et cetera. En vervolgens verdween de Heer zichtbaar naar de hemel, waarna men kwam vertellen aan de discipelen dat deze Heer, die zo ten hemel voer, op dezelfde wijze, en op dezelfde plek overigens, zou wederkomen. Maar wanneer dan precies, want dat was de wezenlijke inhoud van de vraag, wanneer dan precies, werd er uiteraard niet bij gezegd. En dat zou dus heel wat langer duren dan zij ongetwijfeld gedacht hebben. Dat is trouwens een heel bekend gegeven, hoor. Dat zij de wederkomst van Christus in hun dagen verwachten. Maar er kwam dus een soort verandering in, niet in Gods plan overigens, maar wel in de openbaring van Gods wil. Daar gaat het maar om. Er kwam dus in ieder geval een verandering in de opvatting, de toekomstverwachting bovendien van de gelovigen, omdat God zich nader bekend maakte. En dat is iets wat wij in deze geschiedenis terugvinden. Want de geschiedenis lijkt geen vordering te maken. Men gaat onderweg naar Canaan, maar buigt al af om het gebied van de Filistijnen heen te gaan. Maar vervolgens buigt men nog verder af. In plaats van dat men naar het noorden gaat, gaat men zelfs naar het zuiden, als ik het goed heb uitgerekend. En gaat dus een heel verkeerde kant op. En weg die bovendien dood lijkt te lopen op de zee, op de wateren. Want daar komt het op neer. En hoe nu verder? Nou, dan blijkt de Heer een plan te hebben. De wateren houden hen niet tegen. Daar komt het op neer. De Heer zegt, doorgaan. En zelfs tegen Mozes. Wat sta je er aan te praten, zegt hij tegen Mozes. Dat vind ik altijd zo leuk, hè, hoe dat staat. Hè. En heel deftig staat dat natuurlijk altijd in de Statenvertaling. In van vers 15 van Exodus 14. Maar er staat, wat roept gij tot mij? Wat sta je nou te roepen? Wat roept gij tot mij? Zeg tot de kinderen Israëls dat ze voortrekken. En gij, hef uw staf op. Etcetera. En klief de zee met die staf alsof het de gewoonste zaak van de wereld is. Gewoon doorgaan dus, zegt de Heer tot Mozes en Israël. Zij dachten, wij kunnen hier niet verder. En de Heer zegt, waarom sta je daar nou? Doorgaan. Want zo staat het er. Gewoon verder gaan in de richting die de Heer nou eenmaal aangaf. Daar komt het op neer. Nou goed. Zij dachten dat het niet kon, maar de Heer had zijn plan gereed. En dat is ook wat we aan het begin van onze bedeling uitdrukkelijk tegenkomen. Het zag eruit dat er van al de beloften gods niks terecht zou komen. Want dat was wat sommigen inderdaad letterlijk dachten. Maar het bleek dat die beloften wel degelijk vervuld zouden worden. Alleen op een wat andere manier dan zij gedacht hadden. En dat is wat hier naar voren komt. Nou goed, probeer ik weer de draad op te nemen. Aan het begin van het hoofdstuk. Spreek tot de kinderen Israëls dat zij wederkeren. Een andere kant op, een merkwaardige richting dus. Als je bedenkt dat ze eerst min of meer naar het noorden wegtrokken en daarna nu helemaal naar het zuiden afbuigen, dan is dat inderdaad volstrekt de andere kant op. En daar gaat het om. En dan worden er enige plaatsnamen genoemd in verband met de plaats waar zij zich zouden legeren. Voor Pi-Hachirot, tussen Migdol en tussen de zee, voor Baalzefon, daar tegenover zult gij uw legeren aan de zee. Als u denkt dat dat de bedoeling is, dat we dat dan eens op de kaart opzoeken met behulp van zoveel aanwijzingen, dan hebt u het waarschijnlijk mis, want het valt niet mee om dat op de kaart terug te vinden. Want al die plaatsen die hier genoemd worden, zijn officieel onbekend. Nog steeds in onze dagen. Zodat we adreskundig daar geweldig weinig mee kunnen aanvangen. Er blijft dus niks anders over dan te doen wat we in ieder geval altijd doen. Met namen in het Oude Testament. Ze vertalen. We hebben een goede reden om dat te doen. Omdat het Nieuwe Testament gewoon zegt dat je het doen moet. Hè? Dat gebeurt daar heel dikwijls. Hè, dat de namen vertaald worden meteen. Dat doen we hier ook. Al is het niet eenvoudig. Pi-Hachirot wordt vertaald met de mond van de grotten. Pi is een mond. En Chirot, dat staat voor grotten. Dus een mond van de grotten. Mond van de spelonken, of hoe je dat maar vertaalt. Waarna de vraag is, wat beeldt het dan uit? Dat is moeilijk hoor, om het meteen te zeggen. Maar als je het mij vraagt, gewoon de dood. Ja, daarom zeg ik, het is wat moeilijk. Maar let maar op hoe we verder gaan zo meteen. Er spreekt namelijk in ieder geval over de dood. Als de grot open is, dan zou het spreken over opstanding. Maar of die monden van die grotten open zijn, dat is nog maar zeer de vraag. Dat staat er namelijk niet bij. Maar ik heb nog een andere voor u. Want dit was de vertaling alsof het Hebreeuws was. Maar je kunt het ook vertalen alsof het Egyptisch is. En dan wordt het vertaald met een plaats met veel gras. Nou, waar is gras een beeld van? Er is nagevraagd aan Petrus. En die zei, dat moet je mij niet vragen, dat moet je aan de psalmist vragen. Maar goed. Hè? Ja, ik hoor het wel, ja. Ja. Oude berijmingen, gelijk het gras is ons kortstondig leven. Dus van het kortstondig leven. Dus uiteindelijk spreekt het over de dood en over het beperkte leven van de mens. Dus over de dood. Alle vlees is als gras, zei Petrus in dat verband. 1 Petrus 1, de laatste verse. Maar het woord van God blijft tot in eeuwigheid. En daar gaat het maar om. Dus beide vertalingen brengen ons min of meer terecht bij de dood. Waarna een andere plaatsnaam genoemd wordt, namelijk Migdol. Als we het opvatten als Hebreeuws, dan is het een toren. Ik spreek dus over verhoging. Torens in de Bijbel, daar moet je altijd mee oppassen. Want een toren heeft nogal eens een negatieve betekenis in de Bijbel. Maar dat komt omdat de torens in de Bijbel bijvoorbeeld gebouwd werden van tichelstenen. En het negatieve zit hem niet in de toren, maar in de tichelstenen. Ja. En dan heb je nog die toren die ooit omviel. En dat is nooit de bedoeling uiteraard. Bij Siloam. Weet u niet? Bij het badwater Siloam. De toren die omviel waardoor 18 mensen gedood werden. Ook een beeld van het oude verbond. Kortom, de toren spreekt weliswaar over verhoging, maar die verhoging loopt vaak verkeerd af. En daarmee, als het verkeerd afloopt, spreekt het over de verhoogde positie, de bevoorrechte positie, om het zo eens te zeggen, van Israël onder het oude verbond. Maar dat loopt verkeerd af. Vandaar dat in de Bijbel een toren nogal eens in verband gebracht wordt met de bedeling van de wet, maar dan valt die wel om. Dan gaat er iets mee fout, dus. U kent toch de toren in de wijngaard, uit de gelijkenis? Maar de wijngaard wordt verwoest, eigenlijk. Je spreekt over dezelfde dingen. Maar goed, toren spreekt dus over verhoging. Dat is niet per definitie negatief. En ik hou het hier dus gewoon op positief. Waarom niet? Spreekt dus over verhoging. En als we Migdol vertalen alsof het Egyptisch was, dan wordt het vertaald met een plaats met veel heuvels. Dus een hoog terrein. Maar dat komt dus overeen met de toren, hè? Dat voelt u toch wel even, hè? Dat er overeenkomst is tussen die beide vertalingen. Het ene is een toren, het andere is een plaats met veel heuvels. En de betekenis blijft dus gelijk. Het spreekt over verhoging. En als ik het dan met één woord moet zeggen, dan zeg ik voor het gemak gewoon, het spreekt over opstanding. Dan hou ik het op Pi Hachirot als uitbeelding van de dood. Migdol als uitbeelding van opstanding. Waarna de rest niet moeilijk meer is. Want waarover zou dan Baal Zephon spreken? Dood, opstanding dan? Hemelvaart zou moeten, hè? Als het even kan. Hè? Nou goed, Baal Zephon. Baal betekent heer. Dat mag je wat mij betreft weer weglaten dus. Maar Zephon, of Safan, of hoe men dat er maar uitspreekt, staat of voor het noorden, of voor verberging, of voor de winter. Maar in de praktijk is daar weinig verschil tussen. In ieder geval tussen verberging en winter is weinig verschil tussen. Dat kan moeilijk missen, want de winter kenmerkt zich door de verberging van de zon. De zon trekt zich terug. En vandaar dat het een en hetzelfde woord is voor verberging en voor de winter. Het noorden ligt wat anders. Maar noord en verberging komen wel met elkaar overeen. Dat wil zeggen, winter en verberging komen met elkaar heen. En verberging en noord komt met elkaar overeen. Want noorden staat vervolgens weer voor, de verhoging eigenlijk. Voor de plaats van waaraf geheerst wordt, dat weet je toch, hè? Alle dingen worden geregeld, bestuurd vanuit het noorden. Dus op aarde ook, hè? Alle besturingssystemen. We gaan uiteindelijk uit van het noorden. Je moet het noorden weten en alle andere plaatsen en dus alle richtingen, alle wegen dus, worden daaraan gerelateerd of worden daarvan afgeleid. Beginnen ze in het noorden. Als je buiten de sterrenhemel staat, zoek je eerst het noorden op. Of daaruit kun je al andere sterren vinden. Als je er verstand van hebt, voldoende overigens. Hè? Maar daar gaat het om. En als je onderweg bent ergens en je weet niet waar je ergens zit, dan moet je toch moeten beginnen met het noorden te zoeken. Zo gaat dat. Noorden is de plaats van de heerschappij. Vandaar dat in de Bijbel de troon gewoonlijk in het noorden staat. En het noorden wordt ook genoemd als de plaats waar God gezeten is. En dat is uiteraard niet op de Noordpool. Nee, het is niet noorden in het horizontale vlak, maar het is dus omhoog, maar dan in het verticale vlak, werkelijk omhoog. Het is dus de hemel zelf, daar komt het op neer. En vandaar dat noorden en verberging wel degelijk met elkaar overeenkomen, want het punt is dat de Heer in onze dagen zich verbergt. Wel, waar dan? Zullen we zeggen de schuilplaats des Allerhoogsten, want zo heet dat, in de hemel zelf, dus ja, in de hemel. Noord is de plaats van de troon. Ik zeg altijd meteen, vandaar dat wij kennen aan de sterrenhemel, nu we het toch over hadden, de Noorderkroon. Dat is per definitie in het noorden. En het Zuiderkruis, voor de goede orde. Want Vernedering is in het zuiden, hè? Verhoging is in het noorden. Het punt is dat deze naam in dit verband kennelijk dan staat voor de hemelse positie van Christus in elk geval. Zodat achtereenvolgens gesproken wordt over zijn dood, zijn opstanding en zijn hemelvaart. En de hemelvaart in die zin dat hij zich daar inderdaad verbergt. Of anders, dat het licht daar verborgen is. Maar als het licht en dus de zon zich verbergt, dan ontstaat hier beneden de winter. De duistere tijd van het jaar. En dat is precies waar we het vorige keer over gehad hebben. Weet u dat nog? Daar hebben we het over gehad, dat namelijk de wereld in duisternis is achtergebleven. Dat de wereld zich bevindt aan de duistere kant van de wolkolom. En dat de gelovige zich bevindt aan de lichtende kant van de wolkolom. En dat het licht niet meer schijnt in de wereld, maar wel in de gelovigen. En dat de wereld in duisternis is, maar dat gelovigen kinderen desdaags zonen des lichts zijn. En ook geacht worden te wandelen in het licht gelijk hij in het licht is. Om maar eens wat te citeren van Johannes. Nou goed, ik kom daar maar niet verder op terug. Maar die termen komen dus best met elkaar overeen. Noord als de plaats aan de rechterhand Gods, waar de troon staat, in onze dagen de troon der genade. De plaats ook waar de Heer zich verbergt. En aan de andere kant de plaats waarheen het licht gegaan is. Want als we dan al licht zoeken, zouden we het moeten vinden inderdaad daar op de troon der genade aan de rechterhand Gods. Want dat is dan de nieuwtestamentische gedachte. Overigens, in dit schriftgedeelte, in dit vers, staan al die namen uiteraard niet vanwege het verschil daartussen, maar vanwege het feit dat die dingen allemaal bij elkaar horen. Dood, opstanding en hemelvaart. Het is de hele kwestie van de vernedering en daarin volgend de verhoging van Christus, zoals je dat ook bij elkaar vindt. Bijvoorbeeld, om maar eens wat te noemen dan, in Filippenzen, weet je wel, de Heer die God gelijk was, maar heeft zichzelf vernederd en is gestorven. Ja, de dood des kruises. Daarom heeft God hem ook uitermate verhoogd en de naam gegeven boven alle naam. Dat is de beschrijving van de Christus zoals wij die kennen. Degene die ooit vernederd werd, maar die inmiddels uitermate verhoogd werd. En die hele situatie wordt ons kennelijk voorgehouden hier in vers 2, met al die namen dus. Hè? Diezelfde gedachtegang van dood, opstanding en hemelvaart vinden we natuurlijk nogal een paar keer in de Bijbel. Ik noemde net even Filippenzen. Romeinen 6 zou ook aardig geweest zijn. Want daar wordt het zelfs genoemd, niet alleen in verband met de Heer Jezus, maar zelfs in verband met ons. Omdat wij geacht worden met hem gestorven te zijn. Eerste deel van Romeinen 6. Hè? We zijn met hem gestorven. We zijn met hem begraven. We zijn met hem opgewekt. En wat er nou niet helemaal bij staat, maar wat wel degelijk beschreven wordt, is dat wij met hem gezet zijn in de hemel en daarom niet onderworpen zijn aan aardse beginselen. En dat is wat verderop in Romeinen 6 en vervolgens in Romeinen 7 en ook 8 overigens naar voren gebracht wordt. De echte gemeentelijke waarheid van een gemeente die gezet is met Christus in de hemel vind je in Romeinen niet, maar die vind je weer terug in bijvoorbeeld Efeze en natuurlijk in de Hebreeënbrief. Maar goed, die dingen horen bij elkaar, ze zijn de basis van onze tegenwoordige bedeling, of in het algemeen zijn de basis van het nieuwe verbond. Dood, opstanding en hemelvaart van Christus als één geheel, zijn vernedering en verhoging namelijk. En dat is wat we hier terugvinden, en dat is dan ook, fungeert dan ook weer, zo noem ik dat altijd, het fungeert als decor voor de geschiedenis die zich nu afspeelt. Met andere woorden, als nu blijkt in de volgende verse dat Israël het niet meer zo ziet zitten, als het in de ogen van Israël schijnt helemaal verkeerd te gaan, dan vinden we op de achtergrond nog altijd de kwestie van dood, opstanding en hemelvaart. Dat wil zeggen, er kan niks meer verkeerd gaan. Als ik helemaal de lijn volg van de Romeinen, ik doe dat maar even uit het hoofd voor het gemak, u zoekt het toch allemaal thuis op, heb ik gehoord, dus dat is makkelijk genoeg. Hè? Dus in Romeinen 6 lees je dan over dat wij één plant geworden zijn met Christus in de gelijkmaking zijn is doods en in de gelijkmaking zijn een opstanding, enzovoorts. En dan kan er dus inderdaad niks meer misgaan, want zoals gezegd, in het daaropvolgende deel van Romeinen 6 en 7 wordt uiteengezet dat wij sinds die tijd, sinds we met Christus zijn opgewekt, niet meer leven onder de beginselen van de wereld, namelijk niet meer onder de zonde en de heerschappij van de zonde. Dat is Romeinen 6 in het bijzonder. En ook niet onder de heerschappij van de wet, dat is in het bijzonder dan Romeinen 7. Al vind je het ook in hoofdstuk 6 terug. Zo bijna 7. Waarna de vraag is, waardoor worden wij dan beheerst? Wat heerst er, waaraan zijn wij dan onderworpen als het niet is aan de zonde en aan de wet? Kortom, als we niet onderworpen zijn aan de beginselen der wereld, waaraan dan wel? Wel, dan zegt vervolgens Romeinen 8 dat wij onderworpen zijn aan de geest. Want daar gaat het daarover. Over de wet van de geest des levens zelfs. Maar er staat vervolgens dat we inderdaad zelfs door de geest geleid worden. Dat de geest ons bestuurt, dat de geest in ons werkt. Dat de geest voor ons bidt. En uiteindelijk staat er eigenlijk ook, maar dan moet je wel goed lezen. Maar uiteindelijk staat er eigenlijk ook dat dat dus Christus zelf is die dat doet in ons. En in wie wij zijn, die ons hoofd is enzovoort. Maar die terminologie vind je daar in Romeinen niet terug. Maar de gedachte is, Romeinen 6, we zijn niet meer onder de zonde. Romeinen 7, we zijn niet onder de wet. Romeinen 8, maar we zijn wel onder de geest, onder de Heer zelf. Die ons leidt namelijk. En daar wordt het verhaal herhaald in Romeinen 8. Want daar in Romeinen 8 staat, Christus is er die gestorven is. Pi Hachirot, de mond van de grot. Inging, om zo te zeggen. Hè? Wat meer is, die ook is opgewekt, Migdol, de toren. Opstanding uit de dood. En een toren verrijst altijd uit de grond, dat weet u toch, gebouwd op een fundament, uit de dood. Nou, dat is een hele verhaal gewoon. Dus wat meer is, die ook is opgewekt, en dan staat er vervolgens, die ook ter rechterhand Gods is, en die ook voor ons bidt. En die uitdrukking is uiteraard van toepassing op zijn hemelvaart. De term staat er niet. Dat is een belangrijke reden voor. Namelijk omdat dat niet in de Romeinenbrief besproken zou worden. Maar in vervolg op de Romeinenbrief. Dat is dan of Efeze of Hebreeën. Maakt niet uit. Het is allebei waar. Maar niettemin de functie van Christus wordt wel besproken. Er wordt wel degelijk gezegd. Hij is aan de rechterhand Gods. En hij is degene die dan voor ons bidt. Terwijl dat een wat breed woord is. Dat woord voor bidden. Want het heeft kennelijk de betekenis van dat hij ons daar vertegenwoordigt bij God. Zoals de Hebreeënbrief zegt. Door hem naderen wij tot God. En met vrijmoedigheid naderen wij tot hem. In de Efezebrief staat dat trouwens ook gewoon zo. Dus Romeinen 8 zegt, Christus is die gestorven is, wat meer is, die ook is opgewekt, die ook ter rechterhand Gods is, dat is Baal Zephon in de hemel dus, in het noorden, gezeten is op de troon, hij verbergt zich daar, maar niettemin behartigt hij daar onze zaken. En daarna zegt Romeinen 8 in de laatste verse van het hoofdstuk, ik ben verzekerd dat nog dit, nog dat, nog zus, nog zo, nog enig ander schepsel, omdat het maar wezen mag, hè, dat niets ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus onze Here. De samenvatting eigenlijk van alle voorgaande 8 hoofdstukken. Maar dat betekent in de praktijk dat er helemaal niks fout kan gaan. Ja, nou, dat is het verhaal. En als ik het langs de andere weg moest vertellen, dan zou ik gezegd hebben dat in het Johannesevangelie uitdrukkelijk staat dat inderdaad die geest zou verschijnen straks na de opstanding van Christus. Hoewel het niet het goede woord is, verschijnen. Hè. Die geest zou in ieder geval in werking treden, of hoe je dat maar noemt. En die zou de gelovigen in heel de waarheid, niet alle waarheden, maar heel de waarheid leiden. En dat is precies waar het maar om gaat. Het lijkt namelijk verkeerd te lopen, maar die geest zou in heel de waarheid leiden, zodat er dan toch niks mis zou gaan. Je moet alleen even bijgespijkerd worden en op de hoogte gesteld worden van hoe Gods plan er wel degelijk uitziet. Men moet op de hoogte gesteld worden van wat Efeze 3 noemt het plan der eeuwen. Het plan dat God zich had voorgenomen in zichzelf. En dat was weer Efeze 1 overigens. Nou, daar gaat het hier dus om. Tegen de achtergrond van de dood en opstanding en zelfs hemelvaart van Christus ontwikkelt zich deze geschiedenis. En tegen die achtergrond moet je op voorhand vaststellen dat er dus inderdaad niks fout kan gaan. En dat God inderdaad de overwinning heeft gegeven aan de Heer Jezus Christus. En die overwinnaar zal zorgen dat die overwinning ook gehandhaafd blijft. En dat is ook het eind van Romeinen 8. In dit alles zijn wij, dat moet ik eigenlijk anders lezen. In dit alles zijn wij meer dan overwinnaar, want dat staat er eigenlijk. In dit alles zijn wij meer dan overwinnaar, want ik ben verzekerd, en dan komt die uitdrukking die ik net al heb aangehaald. Het punt is dat de overwinning behaald is en wij delen in die overwinning. En dat zou niks betekenen als het er niet naar uit zou zien dat we de overwinning niet hebben. Dat er strijd geleverd zou moeten worden enzovoorts. Maar juist omdat wij denken dat er zoveel strijd geleverd moet worden, wordt ons gezegd dat wij de overwinning hebben in Christus. En dat gebeurt hier ook, want hier staat het ook hoor. Maar daar kom ik later op, want er staan een paar versen verder. Want, dan gaan we maar even verder. Tegen deze achtergrond van vers 2 dus. Vers 3, Farao dan zal zeggen van de kinderen Israëls, zij zijn de sigaar. Maar ja, niet iedereen verstaat Hebreeuws, ik trouwens ook niet. Maar dat staat er wel, hè. Zij zijn verward in het land, de woestijn heeft hen besloten. Want die term besloten, dat is nou leuk, dan leer je nog wat Nederlands ook. Die term besloten, dat is de vertaling van het Hebreeuwse sagar. En of je het gelooft of niet, maar daar komt ons woord sigaar en sigaret vandaan. Ingerold namelijk, besloten. De tabak besloten in een grote tabaksblad, een dekblad. Nee, ik zal u niet laten zien, dan krijg ik daar weer klachten over. Dus, hè. En als hij wat klein is, heet het dus een sigaret. Die moet je dan rollen enzovoorts. Dat is het inderdaad, ingerold, besloten, dat betekent het. En de uitdrukking dus sigaar zijn zal wel uit het Jiddisch komen, vrees ik. Dat is met de meeste Nederlandse bargoens. Komt uit het Jiddisch, maar het betekent inderdaad opgesloten zitten. Geen kant meer op kunnen, dan ben je besloten. En dus de sagar. En als je geen Hebreeuws verstaat, dan, wordt het dus, dan ben je de sigaar. Ja. En als iemand een betere verklaring heeft van deze uitdrukking, dan mag je het zeggen. Maar die schijnt er ook niet te zijn, hè. Die is er niet. Hè. Nee. Dus onthoud dat. Er staat, ze zijn besloten, ingesloten. Zij kunnen geen kant meer op in gewoon Nederlands. Hè. De woestijn heeft hen ingesloten, zij zijn verward. Kortom, zij zijn een sigaar en dat spreekt de Nederlander er best aan natuurlijk. Dat kan hij begrijpen. Hè. Goed. Het plan, de weg, de route loopt dood. Kortom, Farao zegt, ze hadden wel grote plannen, maar er komt zo niks van terecht. Dus neem ik ze weer terug. Dat staat er ook. Namelijk, er staat in vers 5. Waarom hebben wij dat gedaan, dat we Israël hebben laten trekken, dat ze ons niet dienden? Kortom, laten we ze najagen en ze weer netjes terugbrengen onder de wet. Terugbrengen in Egypte en dus brengen onder de eerste beginselen der wereld. En dat is precies wat we in de geschiedenis van het boek Handelingen tegenkomen. Nou, eigenlijk tot in onze dagen. Maar goed, in ieder geval in de eerste plaats in de geschiedenis van het boek Handelingen. Want je vindt daar het merkwaardige verschijnsel dat daar overal in de wereld gemeenten ontstaan van gelovigen, van discipelen zoals ze nog gewoon genoemd worden, van gelovigen, degene dus die geloven in de Heer Jezus Christus, en die kennelijk inderdaad, wat anders, hè, die kennelijk wachten op zijn wederkomst. Waarom zij niet? Wij doen dat toch ook? Nou ja, volgens de Bijbel wel, hè. De bedoeling is dat wij matig en godzaliglijk zouden leven in deze tegenwoordige eeuw, verwachtende de zalige hoop en verschijning van onze grote God en zaligmaker Jezus Christus. Titus 2, vooruit. Hè? Bestaat dat toch? Wat doen wij hier? Verwachten de wederkomst van Christus. Of zoals Filippenzen het zegt, ons burgerschap is in de hemel, waaruit wij de zaligmaker verwachten. Dus wij verwachten dat. Op een iets andere manier dan zij in het verleden natuurlijk, maar ook zij verwachten toen de wederkomst van Christus, met als consequentie niet de opname van de gemeente zozeer, maar wel in ieder geval de oprichting aan Israël en aan de volkeren van het koninkrijk. En daar kwam dus niks van terecht. Men wachtte op de komst op aarde van de koning, die zijn zichtbare koninkrijk op aarde zou vestigen, die dus de leiding alsnog zou nemen, of moet ik zeggen de heerschappij zal nemen, over de gelovigen. Maar waar de Heer maar niet kwam, om wat voor reden, nou ja goed, omdat Israël niet tot geloof kwam enzovoorts. Hè. Maar waar de Heer maar niet kwam, waren het dus anderen die hun kans schoon zagen om als plaatsvervanger van Christus op aarde op te treden. Ik zei het toch niet in het Latijn, hoop ik. Maar dat zou ook gekund hebben, maar dat bedoel ik niet speciaal, hè. Maar er waren anderen die hun kans gewoon zagen om als plaatsvervanger van Christus op aarde op te treden, hun eigen koninkrijk op te richten en dus hun eigen wetten weer op te leggen aan de gelovigen, zodat ze alsnog weer terug zouden gebracht worden in Egypte, in de wereld, namelijk onder wetten geplaatst zouden worden en in het bijzonder onder de Joodse wet uiteraard. Nou, lees Handelingen maar na, daar gaat het steeds over. En lees de brieven trouwens maar na van alle apostelen, van Paulus, maar de anderen ook, daar ging het steeds om. dat steeds opnieuw de gelovigen gebracht werden onder een wet, terwijl de Heer zei, zij zijn niet onder een wet, zij zijn niet van de wereld, zij zijn dus niet onder de wet, zij zijn ook niet onder de eerste beginselen der wereld. Dat wil zeggen, wet in het algemeen. Of het nou Mozaïsche of Joodse of gewoon heidense wet is, doet daarbij verder niks te zaken. Zij zijn niet meer van Egypte en zij zijn niet meer in slavernij. Maar dat is wel wat er gebeurde. Dat wil zeggen dat de wereld in het algemeen, het Jodendom in het bijzonder trouwens, de handen heeft uitgestrekt naar de gelovigen om hen terug te brengen onder controle. De Romeinen trouwens ook vervolgens. Al onttrekt zich dat enigszins aan de Bijbelse geschiedenis, meer daarna natuurlijk geweest. Maar niettemin, dat is wat er gebeurd is. En dat is één ding. Maar het andere ding is natuurlijk dat tot in onze dagen nog steeds zo gebeurt. Ja, de methodiek heeft zich wat verbreed enzovoorts. Maar het principe is nog steeds werkzaam. Let maar op, zijn mensen die komen tot geloof. We zijn ineens behouden, zijn daar wild enthousiast over, begrijpen ineens dat ze verlost zijn enzovoorts. Het is een kwestie van tijd en je zult zien dat velen van die gelovigen uiteindelijk weer gewoon onder wereldse beginselen leven en op zijn minst onder wetten geplaatst worden enzovoorts. En van alles weer moeten en het er allemaal druk mee hebben enzovoorts. Dat is gewoon zo. En ze keren dus terug naar de beginselen waarvan ze verlost waren geworden. Zij bouwen weer op wat eerst afgebroken was. Zo zegt Paulus dat in de Galatenbrief overigens. Toch terug naar Egypte. Want ze weten niet hoe het anders moet. Ja, waarom weet ik niet? De Heer zegt gewoon, wat sta je er nou te kijken, doorlopen? Hè? Zeg, het is met nog andere termen zeggen, in het risico dat u dat niet begrijpt. Petrus zegt... U zoekt het thuis op, hè? Dat is toch, hè? Goed. Petrus zegt in 1 Petrus 2, als nieuwgeboren kinderkens, en dat betekent niet wedergeboren kinderkens, dat betekent pasgeboren kinderkens, baby's dus, hè? Als nieuwgeboren kinderkens zijt zeer begeerig naar de redelijke, het woord betreffende betekent het eigenlijk, hè? De redelijke, het woord, de reden betreffende, zijt zeer begeerig naar de redelijke, onvervalste melk. En dat is ook ongeveer de enige keer dat over melk, in overdrachtelijke betekenis althans, dat over melk positief gesproken wordt. Want de andere twee keren dat ik die melk tegenkom in het Nieuwe Testament, dan is het helemaal niet zo positief meer. Want daar kom ik tegen bij Paulus, ik denk allebei de keren bij Paulus. De ene keer namelijk in 1 Korinthe 2 en 3 en de andere keer in Hebreeën 5 en 6. In de overgang tussen die hoofdstukken. Merkwaardig dat daar een hoofdstukverdeling valt. Hè? Maar goed. Dus 1 Korinthe 2 en 3 en Hebreeën 5 en 6 in die overgang daar. En heeft Paulus het over de melk. En die zegt tot de Korinthe, ik heb tot u niet kunnen spreken als tot geestelijke, maar als tot vleeselijke. Want ik heb u met melk gevoed en niet met vaste spijs. Want gij vermocht toen nog niet en gij vermoogt ook nu nog niet. Hij zegt, ik heb met melk gevoed, maar ik had je zo graag wat vaste spijs willen geven. Maar jullie willen het niet, jullie verdragen het niet. Het werkt niet uit, weet ik niet. En aan de Hebreeën schrijft hij, gij zijt geworden als die opnieuw moet leren welke de eerste beginselen zijn der woorden Gods. Gij zijt geworden als die melk van nodig hebben, opnieuw zelfs melk. Melk van nodig hebben en niet vaste spijs. En onder melk verstaat hij dus, hij zegt het erbij, de eerste beginselen der woorden Gods. Die hadden ze ooit geleerd, maar die waren zij vergeten, want hij zegt, dat die opnieuw die melk nodig hebben. Opnieuw leren welke de eerste beginselen der woorden Gods zijn. Zij hadden dat ooit geleerd, zij waren daarvan afgeweken, ze waren het kwijtgeraakt, ze waren domweg vergeten hoe ze eigenlijk behouden geworden waren. Namelijk zonder de wet en door de genade. En de hele brief gaat daarover. Dat namelijk het oude verbond definitief beëindigd is en blijft enzovoorts. En dat het nieuwe verbond eeuwig is, dat daar geen verandering meer in komt. Maar het punt is, ze moesten dat opnieuw leren. Melk is dus, zijn dus de dingen die verband houden met de wedergeboorte als zodanig. Fundamentele zaken uit het woord van God. En daarna in de eerste paar versen van Hebreeën 6 legt de apostel uit wat hij daaronder verstaat onder melk. Dat is namelijk het geloof in God, de bekering van dode werken, de opstanding, een eeuwig oordeel, oplegging der handen en de leer der dopen, geloof ik, zo. Allemaal van die dingen waarom christenen elkaar soms zelfs wel met hooivorken en vlegels te lijf gegaan zijn. Misschien doen ze dat nog wel, maar dan weet ik daar gelukkig niet van. Maar dat het gebeurd is, weet ik wel zeker, maar het was allemaal melk. Het waren de eerste beginselen der woorden gods. En zolang men die dingen niet kent of niet aanvaard heeft, daar niet mee leven kan, heeft men van het woord God zelf natuurlijk nog niet zoveel begrepen. Dan staat er ook, dan is men onervaren in het woord der gerechtigheid, dan is men een kind. Einde van Hebreeën 5, dat staat er allemaal. Zodat je ziet ook dat ook daar een grote drempel is. En de apostel zegt dan, maar nu is het afgelopen, Hebreeën 6 zegt hij dat uitdrukkelijk, hè? Nu is het afgelopen. Hij zegt, laat ons nalaten het begin der leer van Christus. Dat betekent, laat ons de melk nalaten, zo van, daar praten we nou niet meer over. En laat ons nu tot de volwassenheid, namelijk tot de, met de vaste spijzen, laat ons tot de volmaaktheid voortvaren. Niet wederom, niet wederom verwerpende moet het eigenlijk zijn. Niet wederom verwerpende al die dingen die de melk betreffen enzovoort. En laat ons tot de volwassenheid voortvaren. Want het punt is dat daar net zo goed tot de Hebreeën gezegd had kunnen worden. Wat staan jullie dan nou? Wat roep gij tot mij? Of tot de Korintiërs? Waar zijn jullie nou eigenlijk mee bezig? Waarom ga je niet verder? Waarom nog steeds aan die melk? En om het nou eens goed uit te leggen, de melk staat voor de eerste beginselen der woorden gods, want dat staat er. Maar in de praktijk blijkt dat melk staat voor aardse zegeningen die de Heer geeft, terwijl de vaste spijs staat voor de hemelse, de onzienlijke, de geestelijke zegeningen die de Heer geeft. Zodat de hele prediking van het evangelie van het koninkrijk, in verband met de openbaring van het koninkrijk op aarde, beschouwd moet worden als melk. Ik kan niet mis hoor. Want in Hebreeën staat dat feitelijk gewoon zo. Want het vervolg is die vaste spijs. En in de Hebreeën staat gewoon dat die vaste spijs van doen heeft met de hemelse positie van Christus aan de rechterhand Gods als de hoge priester naar de ordening van Melchizedek en als de oorzaak van eeuwige zaligheid. Dat staat daar namelijk, Hebreeën 5 en 6. Dus we praten over de hemelse positie van de gelovigen, nu reeds, dan wordt dat geacht vaste spijs te zijn. En als we praten over de gelovige in zijn aardse omstandigheden, wat het ook maar wezen mag, dan wordt er geacht melk te zijn. Dat betekent dat als we ons druk maken inderdaad over hoe onze plaatselijke gemeente zou moeten functioneren, dan is dat nog altijd melk. De zeer zichtbare kanten van bedoel ik, dus nog altijd melk. En dus kinderachtig. Ja. Hoe moet ik het anders zeggen? Is daar een beter woord voor dan? Dat is des kinds, maar dan begrijpt niemand het. Hè? Dus des kinds, zo heet dat in, is het 1 Korinthe 13. Een soort uitdrukking daarvoor. Maar men moet verder. Natuurlijk moeten wij eerst leren wie wij geworden zijn. Dat we verlost zijn, dat we deel hebben aan de dood en opstanding van Christus. Dat wij op de 15e van de eerste maand, bij vijven dan wel gewapend, gehaanast of weet zoiets, inderdaad zijn uitgegaan uit Egypte. Verlost zijn uit het diensthuis van Egypte in het algemeen. En het diensthuis van de wet in het bijzonder. Wij hebben de eerste beginselen der wereld dus inderdaad verlaten. Wij zijn daaruit verlost. En hoe nou verder? Nou probeert die wereld ons uiteraard terug te pakken. Dat hoor je altijd, hè? Als je echt met bijbelse dingen komt, een beetje interessante bijbelse dingen, dan komt er altijd meteen, ja, maar dat is niet van belang, want we zijn toch nog hier en daar. Hè? We zijn toch nog eigenlijk hier en dat komt later wel en we moeten toch, wat dan ook maar we moeten toch in ieder geval wat, zoiets. Dan steekt de wereld meteen zijn tentakels uit, er komt meteen farao en zijn legers om ons te pakken en te zeggen, ja maar hoor eens, je kan niet zomaar je werk hier in Egypte in de steek laten, die pakhuizen daar, die moeten toch een keer, moeten toch gebouwd worden op een of andere manier en je komt er mooi mee aan de kost, het houdt je van de straat, je moet toch een levensvulling hebben, volgens de filosoof is dat van groot belang. Je moet een doel hebben in je leven. Dus allemaal naar Egypte weer terug. Dat is wat gebeurt. En bovendien hadden ze daar vleespotten naar, het schijnt. Dus ze kregen nog goed te eten ook. Ja. Ze kregen goed te eten om een waardig lid van de Egyptische samenleving te zijn en daar hun plaats in te nemen. Hè? zoals God het bedoeld heeft, zou sommigen erachteraan zeggen. Ik uiteraard niet. Maar zoiets, het klinkt bijzonder vroom. Niet uit mijn mond natuurlijk. Maar, hè? Maar dat is de gedachtegang. Maar dat is inderdaad Egypte. Dat probeert de gelovigen terug te halen. En de Heer zegt, waarom niet verder? En Paulus zegt, probeer nou eens wat van die vaste spijs, zodat je door gewenning je zintuigen oefent. Beide, nee, tot onderscheid, beide des goeds en des kwaads. Dat is ook zo leuk aan het eind van Hebreeën 5. Want er is altijd wel een Egyptenaar die zegt, zie je wel, het gaat om onderscheid van goed en kwaad. Dat moeten de gelovigen leren. Toch onder de wet. Want hen die alleen melkdeelachtig zijn, zijn onervaren in het woord der gerechtigheid en begrijpen niet dat goed en kwaad, waarvan we het onderscheid zou moeten weten volgens het einde van Hebreeën 5, dat dat hetzelfde is als nuttig en niet nuttig uit 1 Korinthe, waar ook over melk en vaste spijs gesproken werd. En waar gezegd werd, alle dingen zijn mij geoorloofd, maar niet alles is nuttig. Kortom, alle dingen zijn mij geoorloofd, maar niet alle dingen stichten. De nuttige dingen bouwen dus op, de nuttige dingen stichten en die zijn goed. En de dingen die de gemeente niet stichten, die dus niet tot stichting zijn van de gemeente of de gelovigen, die zijn dus kwaad. Waarmee ik en passant natuurlijk ook een verklaring heb gegeven voor die omstreden tekst in 2 Korinthe 5, waar staat, wij allen moeten geopenbaard worden voor de rechterstoel van Christus, omdat een ieder wegdraagt hetgeen door het lichaam geschied is, hetzij goed, hetzij kwaad. En dan denk ik ook veel energie, want dan gaat het toch om de zonde van de gelovigen die daar voor de rechterstoel van Christus geoordeeld worden. Maar dit is niet zo. Goed en kwaad bij ons, die geen deel meer uitmaken van de wereld, komt niet overeen met zonde en geen zonde. Maar goed en kwaad komt overeen met nuttig en niet nuttig. Wat is nuttig voor de gemeente in het algemeen, de opbouw van de gemeente? Wat is tot een liefelijke reuk van Christus, zal ik maar zeggen, en wat niet? Dat is wat we zouden moeten leren. Het onderscheid moeten leren tussen wat in onze wereld, in onze nieuwe schepping feitelijk, wat in onze wereld dus het verschil is tussen goed en kwaad. Dat is een heel ander verschil dan het verschil tussen of iets toegestaan is of niet toegestaan is. Ik heb het al vaker gezegd, wij eten niet van de boom van kennis des goeds en des kwaads en dat is ook niet van de wet. Maar goed en kwaad kennen we wel, maar in een andere toepassing uiteraard en daar gaat het maar om. En die drempel moet men over. Dat is trouwens precies de drempel tussen Hebreeën 5 en Hebreeën 6. De drempel tussen melk en vaste spijs. En als u het mij vraagt, komt dat zeer sterk dus overeen met deze drempel hier. Die Schelfzee namelijk, waar men door moet. Men zegt, dat kan toch niet? Je moet toch wat hebben om onder te leven? Je moet toch, en dan komen we met de eerste beginsel der wereld dan. Ik zie nog het leerboek voor me en ik hoor de leraar het nog zeggen. Wat is de basis van de christelijke ethiek? De wet, de 10 geboden. Dit boek ken jij ook. Ja. Maar dat is niet zo. Wat is de basis voor de christelijke ethiek? De genade. Omdat de genade zou heersen door die ene. En het punt is, wat sta je hier nou alsof je terug wil naar Egypte? Je bent door genade zalig geworden. Je bent door een hoge hand uit Egypte verlost. Die God met die hoge hand, die leidt je ook verder. Ook op een weg die je van tevoren helemaal niet kunt bezien. Waarvan je helemaal niet kunt voorstellen hoe die eruit ziet. Maar niet meer moet je die weg. Individueel, wij als gelovigen. En wat de gemeente betreft geldt dat al helemaal. Want de gemeente zelf blijkt inderdaad een gekke weg te gaan. Een weg namelijk die niet leidt tot in de openbaring van het koninkrijk. Maar een weg die leidt tot in de hemel zelf. En dat is precies waar het om gaat. Dat wil zeggen, onze verlossing blijkt er toch wat anders uit te zien dan wij oorspronkelijk wellicht gedacht hadden. En daar gaat het maar om. Maar goed, u kunt er even over nadenken, zodat we na de pauze over de drempel heen kunnen. En dan gaan we maar weer terug naar Exodus. Exodus 14. Waar we de kinderen Israëls inderdaad vinden verward en in zekere zin besloten tegen de zee. De weg scheen niet verder te kunnen. Waarbij ik nog moet opmerken dat de plaats waar dat gebeurt dan toch wel enige betekenis in zich bergt. In de eerste plaats is het zo, maar dat heb ik in het verleden al aangehaald, dat het wijken van de wateren van de zee in feite staat voor de ondergang van de macht der duisternis, van de overste deze wereld, of hoe het allemaal maar heten mag. We hebben dat eerder aangehaald, dus ik kom er nou maar niet verder op terug. Dus een overwinning gaat het om op de grote tegenstander, op Satan zelf, dat in elk geval. Aan de andere kant, de plaats aan de zee komt overeen met het einde der aarde. Dat is ook wel aardig. Zodat het veronderstelt dat het evangelie overal gepredikt is of werd. In ieder geval ook in de dagen van de handelingen. Daar staat het trouwens ook hoor, dat het zo is. Dat het gepredikt werd overal en in het bijzonder naar de uitersten der aarde. En pas daarna of pas in die dagen werd ook inderdaad de Paulinische waarheid gepredikt. Namelijk werd bekendgemaakt hoe dat zit met Gods plan met betrekking tot de roeping van de gemeente. Met zijn heelse bestemming en erfenis. Kortom, toe kwam de vaste spijspas. Want door het van de discipelen wordt gezegd dat in ieder geval in hun dagen het evangelie gebracht werd aan alle volkeren. Het was trouwens de opdracht die ze hadden. En tot aan de einden der aarde. En Paulus stelt dan ook, ik meen dat Filippenzen 1 is, dat in zijn dagen in de hele wereld het evangelie gepredikt is. Daar kunnen wij dan misschien vraagteken bij zetten, maar in mijn Bijbel staat het, dus ik houd het er dan maar op, wat het dan ook betekenen mag. Maar het betekent in elk geval dat het evangelie overal gebracht werd, tot aan de uitersten der aarde, tot aan de zee, om het dan maar zo te zeggen. Maar daarna of daarbij treedt apostel Paulus vervolgens op en zegt, ja, maar dat kan wel wezen, maar de bestemming van de gelovigen van vandaag ligt inderdaad niet in aards koninkrijk, maar ligt in de hemel en daar gaat het om. En dat beeldt deze plaats aan de zee dus feitelijk ook uit. Verder kan niet, maar het gaat wel verder. Hoe dan ook, als die Israëlieten daar zijn en hun verwijten richten tot Mozes, dan zegt Mozes tot het volk in vers 13 van Exodus 14. Vrees niet, staat vast en ziet het heil des Heren. Ziet het heil des Heren. Dat heil des Heren. Dat is hetzelfde als zaligheid des Heren. Dat is heel erg genadig. In de Statenvertaling in het Oude Testament lees je steeds over heil. In het Nieuwe Testament lees je steeds over zaligheid. Maar het gaat heus om precies hetzelfde. De verlossing in het algemeen dus. Ziet het heil des Heren. Dat heil bestaat er natuurlijk nu uit dat men inderdaad door die Schelfzee zou trekken. En daarop zou men moeten zien natuurlijk. Hè. Ziet het heil des Heren. Maar de uitspraak zelf is een interessante. In de eerste plaats eigenlijk om wat er eigenlijk letterlijk staat. Want de term het heil is des Heren is eigenlijk te beschouwen als de vertaling van de naam Jezus. Het is volstrekt hetzelfde. De naam Jezus. In het Hebreeuws dus Jehoshua. Jozua. Betekent gewoon Jehovah is heil. Of als u wilt andersom. Het heil is des Heren. Ziet het heil des Heren, zou eventueel dus zelfs op te vatten zijn als ziet Jezus. Daar komt het op neer. Hij is die Heer en hij is heil. Vandaar dat hij ook aangeduid wordt als de heiland, de verlosser, degene die heil brengt. Ziet het heil des Heren, betekent in de praktijk zie op Jezus, het is volstrekt hetzelfde. Het is in tweede plaats een redelijk belangrijke uitdrukking, omdat we hem tegenkomen in ieder geval op twee interessante plaatsen. De ene is in Psalm 3. En dan gaat het om precies dezelfde dingen eigenlijk. Psalm 3, vanaf vers 7, lees ik dan maar. Ik zal niet vrezen voor tienduizenden Egyptenaren, maar dat staat er niet hoor. Er staat, ik zal niet vrezen voor tienduizenden des volks, die zich rondom tegen mij zetten. Maar dat past heel goed in het kader van Exodus 14. Sta op, Heere, verlos mij, mijn God, want gij hebt al mijn vijanden op het kinderbak geslagen. De tanden der goddelozen hebt gij verbroken. Het heil is des Heren, uw zegen is over uw volk. En dan heb je precies dezelfde gedachte. Er is een menigte van vijanden, maar het heil is des Heren. De Heer zal namelijk heil of verlossing, zaligheid of hoe men heet mag, brengen. En wat ik dan niet gelezen heb, was het laatste woord. Omdat het er niet zoveel mee te maken had. Hè? Nu niet tenminste. Maar het laatste woord bewijst dat hier gesproken wordt. In ieder geval over de situatie ook straks van het gelovige overblijfsel van Israël in Sela, in Petra namelijk, want dat staat er gewoon, hè? In Sela of in Petra. Dus een situatie waarin Israël ook besloten is, verward is, opgesloten is in het tegenwoordige Petra. Ik kan het ook niet helpen, maar zo zit het nou eenmaal. Omringd door de vijand, maar waarbij ook de verlossing gebracht zal worden, of het heil gebracht zal worden door de Heer Jezus zelf, het heil des Heren. Dan verschijnt de doorbreker en die zal hun daar uitleiden en brengen naar het beloofde land. Om het dan maar eens met Micha te zeggen. Maar goed, meer hoef ik daar niet over te vertellen. Maar het punt is dat een gelijksoortige situatie is. Eigenlijk is het zo dat de situatie van het overblijfsel van Israël straks in Petra, waarover hier dan letterlijk gesproken wordt, dat die situatie aan het begin staat van de toepassing van het nieuwe verbond op hen. Dus vanuit hun standpunt is het aanbreken van het nieuwe verbond. En dan krijg je dus ook de toepassing van deze dingen. Dan krijg je eerst de verzameling van Israël in Petra. Maar van daaruit zal men inderdaad verder moeten. En inderdaad de beloofde erfenis in bezit nemen. Zeg maar Jeruzalem of hoe het allemaal heet mag. Hè? Het beloofde land Canaan dus. Dus de situatie komt zeer sterk overeen. Maar daar ga ik niet verder op in. In ieder geval, het heil is des Heren, dat heil houdt in dat de zegen van de Heer zou komen over zijn volk en dat hij hen de overwinning zou geven op al die tienduizenden vijanden door wie zij kennelijk ingesloten zijn. Dat staat hier. En dan hebben we nog een andere schriftplaats, die vind ik zeker zo mooi en verrassend trouwens. Dat is die van Jona 2. Bladzij 870. Jona 2, waar Jona uit de buik van de vis, dan wel uit de buik des grafs, uit de buik van Sheol, staat er in vers 2, schreeuwde. En hij schreeuwde tot de Heer die zijn stem hoorde. En hij besluit zijn gebed vanuit de dood dus. In vers 9, met wat ik beloofd heb zal ik betalen. Het heil is des Heren. Het heil is des Heren. Dan heb je precies dezelfde uitdrukking. Het heil is des Heren. En daar staat dus eigenlijk ook gewoon de naam Jezus. En het volgende vers zegt: de Heren nu sprak tot de vis en hij spuwde Jona uit op het droge. En de gedachte erachter is natuurlijk dat hier overdrachtelijk gesproken wordt over de zoon des mensen, die de Heer zelf nu eenmaal met Jona vergelijkt en die zelf ten derde dagen uit de dood opstond, daar gaat het om. Maar voordat dat gebeurt wordt inderdaad het heil toegeschreven aan Jehovah zelf. Die zou verlossen en Jona was ook ingesloten, was ook de sigaar, om het dan maar weer eens zo te zeggen. Maar hij werd inderdaad verlost uit zijn omsluiting, uit de gevangenis en zelfs en wat enge omsluitingen. Hij werd verlost uit de vis, om het maar zo te zeggen. En hij werd inderdaad uitgespuwd, want dat staat er letterlijk op het droge. Als men tot het inzicht komt namelijk dat Jehovah heil is en dat Jehovah de Heer dus het heil geeft, dan komt ook inderdaad die verlossing. Daar is het ook kennelijk van afhankelijk. Het punt is namelijk dat de schrift in het algemeen leert dat men de naam des Heren zou aanroepen om heil te ontvangen, om zaligheid te krijgen namelijk. Al wie de naam des Heren aanroept zal zalig worden. En wanneer men inderdaad die naam van de Heer aanroept en die de Heer kent als degene die heil dan wel zaligheid brengt, dan komt die zaligheid ook inderdaad. En dat is ook waar het hier in Exodus 14 om gaat. Mozes zegt: ziet het heil des Heren. Men had dus ook gewoon kunnen zeggen: zie op Jezus. Maar ja, die kenden zij niet. In ieder geval niet onder de naam, dus dat gaat niet. Maar in onze dagen zeg je dat wel zo, hè? Want dat is de strekking van het Nieuwe Testament in het algemeen. En natuurlijk de Hebreeënbrief als altijd in het bijzonder. Want daar wordt inderdaad gezegd dat wij zien op Jezus. We hebben twee mogelijkheden, hè? Die uit hoofdstuk 12. Jezus, met eer, met Jezus de overste leidsman en volleinde des geloofs die gezeten is aan de rechterhand Gods. Of de andere mogelijkheid van Hebreeën 2. Wij zien op Jezus namelijk met eer en heerlijkheid gekroond. Eveneens dus aan de rechterhand Gods, uitermate verhoogd. Daar komt het op neer. En wanneer men daarop ziet, dan krijgt men als gevolg daarvan ook deel aan zijn zegeningen. En in de praktijk is dat Een heel logische zaak. Wanneer wij zien op de verhoogde Christus aan de rechterhand Gods, dan krijgen wij deel, ook in de praktijk bedoel ik uiteraard, krijgen wij deel aan diezelfde verhoogde positie van Christus. En daar gaat inderdaad die Hebreeënbrief over. En laten we dan met vrijmoedigheid die onderlinge bijeenkomst niet nalaten, om maar eens wat verse kort te sluiten. Laten we met vrijmoedigheid ingaan tot de troon der genade. Kortom, in hem hebben wij de vrijmoedigheid en de toegang, zoals de Efezebrief dat dan zegt. Kortom, met hem en in hem zijn wij gezet in de hemel. Daar gaat het om. En eigenlijk zou ik voor de volledigheid, zou ik eigenlijk Johannes 3, vers 16 moeten aanhalen. Want daar staat het ook. We zouden zien op de verhoogde slang, vers 14... Kortom, dat we zouden zien op de Zoon die God gesteld heeft. Opdat een ieder die op hem ziet, een ieder die in hem gelooft, betekent dat uiteraard. Dat een ieder die op hem ziet niet verderven, maar eeuwig leven hebben. Hoe dan? Nou, in bijzonder in die hemelse positie, daar gaat het om. En dat is waar in feite in de eerste plaats over gesproken wordt hier. Er staat, vrees niet, staat vast. Dat moet tot de gelovigen ook gezegd zijn. Dat werd ook tot de gelovigen gezegd. Ook in het bijzonder in de dagen van Handelingen. Want de Heer had hen verlost. Hij zou hen dus ook verlossen. En dus staat er, ziet het heil des Heren dat hij heden aan jullie doen zal. Want de Egyptenaars die gij heden gezien hebt, zult gij niet wederzien in eeuwigheid. De Heer zal voor u strijden en gij zult stil zijn. En dat is weer zo'n punt. Er wordt dus niet tot Israël gezegd, je zult de overwinning hebben als je goed je best doet. Goed vechten tegen de Egyptenaren enzovoorts. Maar in tegendeel, men zou helemaal niet strijden tegen de Egyptenaren. Men zou gewoon de weg gaan die de Heer hen wees, meer niet. En de Heer zou voor hen strijden. Nou ja, voor zover nodig denk ik altijd, maar niettemin de Heer zou voor hen strijden. En zij zouden helemaal niet strijden. Want dat is wat er staat natuurlijk. En dat is precies de situatie waarin wij als nieuwtestamentische gelovigen ons bevinden. Wij worden belaagd door de wereld. In welke gedaante doet er niet toe? Want de wereld heeft soms een christelijke gedaante, dat bedoel ik eigenlijk te zeggen. Hè? Heel voorzichtig. Maar wij worden belaagd door de wereld, dat is zonder meer zo. Maar de bedoeling is niet dat we daartegen strijden. De bedoeling is wel, precies zoals hier staat, dat wij niet zouden vrezen en vast zouden staan. En staan in de Bijbel betekent altijd staan blijven. Blijven staan dus, hè? Anders zou het wel zijn opstaan. Maar gewoon staan betekent blijven staan. Dat is precies wat in Efeze gezegd wordt. Ik heb het natuurlijk in het verleden al aangehaald. Want in Exodus 13 stond in vers 18. De kinderen Israëls nu togen gewapend. Gehannes, dat wil zeggen in een wapenrusting, want dat betekent de term uit Egypteland. Die wapenrusting komen wij tegen in de beschrijving van Efeze 6. Daar vind je de, wat wij dan gewoonlijk noemen de geestelijke wapenrusting. Maar daar staat bij waar hij toe dient. Hij dient namelijk opdat wij zouden kunnen standhouden. Niet opdat wij de vijand zouden kunnen verslaan. Dus feitelijk slechts een defensieve wapenrusting om ons in staat te stellen te blijven waar we zijn, om te kunnen blijven staan. En mocht u meteen inhaken en zeggen, nou, waar staan wij dan? Dan heb ik, geloof me, twee antwoorden, in ieder geval op dit moment. De ene is die van Romeinen 5, namelijk, wij staan in de genade. Nou, daar staat er sterker, hoor. Er staat, wij roemen in de genade in welke wij staan. En de andere is die uit Galaten, waar staat dan, en dat betekent natuurlijk blijf staan, hè, staat dan in de vrijheid waarmee Christus u vrijgemaakt heeft. En in de praktijk is dat natuurlijk twee keer hetzelfde antwoord. Hè. We staan in de genade is per definitie we staan in de vrijheid. En de bedoeling is dat we daar blijven staan en daartoe hebben wij die wapenrusting. En aan de Israëlieten hier, van de Israëlieten wordt gezegd, ze hebben die wapenrusting. En als er problemen komen, ze belaagd worden door de wereld, door de overste van de macht der lucht, door de, hoe het maar heten mag, hè, in Efeze. Dan staat er, vreest niet, in 14 vers 13, staat vast, en dus blijft stevig staan, en dat kan met zo'n wapenrusting, want het heil is des Heren, met andere woorden, de Heer zal heil brengen, of met nog andere woorden, neem ik altijd die van Hebreeën 4, we hebben een hoge priester op de troon der genade, waarin we hier maar staan, die ons genade geeft en barmhartigheid en ons hulp geeft te bekwame tijd. Kortom, het heil is des Heren, is volstrekt dezelfde gedachte. En dan staat er vervolgens, de Heere zal voor u lieden strijden en gij zult stil zijn. Maar die uitdrukking uit Exodus 14 vers 14 komt dan inderdaad overeen met, we hebben iemand die ter rechterhand God zit voor ons en die voor ons bidt. Dat wil zeggen, voor zover er wat gebeuren moet, doet hij het. Hij is degene die onze belangen behartigt en inderdaad zorgt dat wij krijgen wat wij nodig hebben. Want van ons wordt gezegd, zal de Romeinen 8 dus weer, in hem zijn wij meer dan overwinnaars, omdat wij geacht worden natuurlijk de overwinning te hebben zonder daar ooit voor gestreden te hebben. Dat wil niet zeggen dat we niet in een strijd verwikkeld zijn. Natuurlijk, de Israëlieten waren hier ook een van de twee strijdende partijen. Natuurlijk wel. Maar de strijd die de Israëlieten zouden voeren was niet om de overwinning op Egypte te behalen. Hun strijd bestond er slechts uit dat ze niet zouden vrezen en vast zouden blijven staan en hun weg zouden gaan die de Heer hen wees, vanzelfsprekend. En dat is waar het om gaat. Ongeacht de tegenstander, want de Heer zou afrekenen met de tegenstander. Voor zover nodig, op zijn tijd, uiteraard. En bovendien op zijn wijze. En dat is wat hier staat. De Heer zal voor u strijden en gij zult stil zijn. Wat ik nog altijd een aardige vertaling vind. Omdat het woord wat hier vertaald is met stil zijn. Misschien nog wel elders ook zo vertaald wordt. Dat weet ik eigenlijk niet. Maar normaal wordt het vertaald met, ploegen. Ploegen. Of graveren. Dat doe ik om je taalgevoel te ontwikkelen. Het is namelijk hetzelfde. Bij ploegen graveert men de aarde. Snijdt in de aarde. Ploegen graveren of gewoon krabben. Ik heb wel eens iemand zien ploegen trouwens. Dat leek op krabben. Maar goed, dat doet er nou niet toe. Maar de uitdrukking, dat wat hier vertaald wordt met stil zijn. Die ook vertaald wordt met ploegen of graveren, laten we maar graveren zeggen, dat is een betrekkelijk neutrale term. Wel, die combinatie, die begrijp je misschien niet, maar in Bijbelse context wordt het heel eenvoudig. Want dat graveren, dat gebeurt bijvoorbeeld als de Heer zijn woord graveert. Nou, waarin? Zeg het maar meteen, ja, in ons hart. Dat is het hele punt. Onder de wet niet, onder de wet moest men werken. Doe dit en gij zult leven. En er werd het woord Gods gegraveerd in stenen tafelen. Maar in 2 Korinthe 3 wordt onder andere daar, 2 Korinthe 3, wordt gezegd dat het nieuwe verbond ook gegraveerd of geschreven is. Maar niet in stenen tafelen, maar in vlezen tafelen, namelijk in de harten der mensen. En dat is niet een uitvinding van Paulus in 2 Korinthe 3, want die uitdrukking komt in elk geval uit Jeremia 31, waar het nieuwe verbond besproken wordt of aangekondigd wordt. En waar gezegd wordt dat onder het oude verbond het woord Gods gegraveerd was in stenen tafel, die vervolgens ook stuk vielen trouwens. Omdat ze toch niet te tillen waren overigens. Maar het van het nieuwe verbond staat dat God zijn woord zou schrijven in de harten der mensen. En daar moest het ook wezen. Het punt is dat als het in de harten geschreven, gegraveerd staat als het ware. Als het daarin vastgelegd is, dan hoeft de mens niks meer te dragen, niks te tillen, niks meer te doen, niks meer te bewerkstelligen. Het is namelijk in hem. Nee, dat zegt de schrift zelf ook in het commentaar, in bijvoorbeeld Romeinen 10, om maar eens wat te zeggen. Hè. Er staat, het woord is nabij u, heel dicht nabij, zelfs tussen uw mond en in uw hart. En daar gaat het maar om. En het punt is dat zodra het woord Gods, het nieuwe verbond dus, geschreven is in onze harten, wel kortom, wanneer we tot geloof gekomen zijn, daar heb ik het over, hè, en we dus het woord ontvangen hebben in ons hart en daar gegraveerd is. Wel, en wij zijn zalig geworden uit geloof, dan valt er niks meer te werken, want wie niet gelooft, want wie niet werkt, maar gelooft, wordt zijn geloof gerekend tot gerechtigheid, met als vervolg bovendien, de rechtvaardige zal uit het geloof leven. Tot driemaal toe in het Nieuwe Testament, hè? De rechtvaardige zal uit het geloof leven. Waarom? Omdat het woord Gods in onze harten gegraveerd is. En dat is het punt. Zodra dat woord in onze harten gegraveerd is, dan is er inderdaad niks te doen. Dan hebben wij de overwinning en zijn wij stil. Want wij zijn dan meer dan overwinnaars vanwege de liefde Gods. Romeinen 8, laatste vers. Dan lees je ze vooral na. Wij zijn meer dan overwinnaars. Niets kan ons scheiden van de liefde Gods. Omdat God zijn liefde in onze hart heeft uitgestort. Maar dat is een andere manier om te zeggen, God heeft zijn woord in ons hart gegraveerd. in die vleesentafelen, zal ik maar zeggen. Zodat de vertaling met stil zijn en de vertaling met graveren beide met elkaar overeenkomen wanneer we zien dat het beide uitdrukkingen zijn van de situatie onder het nieuwe verbond. En voor degene die dit te moeilijk is, hebben we een andere gravering. Want de Heer zei ooit, dan krijgen we een heel eenvoudige. Die kun je op de zondagschool ook vertellen nog. De Heer zei ooit, ik heb hen in mijn handpalm gegraveerd. Dat is andersom dan. Het is één ding dat zijn woorden, dus zijn naam, in ons hart gegraveerd staat. Andersom kan gezegd worden dat onze naam gegraveerd staat in zijn handen. En dat is tamelijk letterlijk zo, omdat het vervolgens natuurlijk ook niet alleen een verwijzing is naar dat hij ons, onze naam, en daarmee ons dus vasthoudt, maar het is zelfs een verwijzing natuurlijk naar hoe dat gebeurd is, namelijk door de kruisiging. Dat wijst op de littekens in zijn handen uiteraard. En dat kan iedereen begrijpen. Zodat het graveren, hoe dan ook, te maken heeft met eigendomsrecht in elk geval en met het nieuwe verbond in het algemeen. Daar komt het op neer. En waar het nieuwe verbond in werking is, daar is de mens stil. Of om nog anders te zeggen, want zo zegt Hebreeën dat weer, Hebreeën 4, waar het nieuwe verbond in werking is getreden, daar is de middelaar van het nieuwe verbond zijn rust ingegaan en wij dus ook ingegaan in de rust. En dus, voor zover er gestreden zou worden, doet de Heer dat, maar wij niet. Want de Heer zal voor ons strijden en gij zult stil zijn. Ik vraag me af hoe het komt dat het zo'n bekende tekst is uit Exodus 14, vers 14. Maar dat die zo weinig, hè, durf zelfs niet te zeggen, maar zo weinig gepraktiseerd wordt. Hè? Hoe weinig wij er helaas uit leven. Maar zo is het natuurlijk, maar zo zou het toch moeten. Hè? De Heer zal strijden en wij zouden stil zijn. Wij zijn zijn eigendom. En als we ons bewust zijn dat niets ons van hem kan scheiden, wel, dan kunnen we ons inderdaad permitteren om gewoon door te lopen. Ook waar de zee is, zal ik maar zeggen, gewoon doorlopen. Die zee die gaat wel opzij. Dat is wat hier gebeurt. De Heer zal voor u strijden, gij zult stil zijn. Dat was zijn laatste woord, het laatste woord van Mozes aan Israël. En de Heer zei door Mozes, wat roep gij tot mij, zegt tot de kinderen Israëls dat ze voorttrekken. En u weet wat er verder gebeurt. De Heer bracht de sterke oostenwind, staat er, die ganse nacht en maakte de zee droog. Dat is ineens dan vers 21 overigens. Maakte de zee droog en de wateren werden gekliefd. En de kinderen Israëls zijn ingegaan in het midden van de zee. Over het droge, vertaald met op, maar dat maakt niks uit hè. Op en over is hetzelfde. Op het droge of over het droge. En de wateren waren hun een muur. Dat betekent zelfs dat wat tegen hen zou zijn, wordt voor hen gebruikt. Want dat is toch de betekenis van het begrip muur dan. Het biedt hen zelfs bescherming, komt het op neer. En dat is precies ook, nou ik erover nadenk, dat is precies ook wat de Romeinenbrief erover zegt, diezelfde hoofdstukken. Die zegt, want we weten dat alle dingen medewerken ten goede voor degene die hem lief hebben. En dat wordt natuurlijk uitsluitend gezegd van dingen die normaal gesproken ten kwade zouden zijn. Anders is zo'n opmerking zinloos, hè. Als dingen al ten goede zijn, hoeft de Heer ze niet te gebruiken ten goede. Het gaat juist om dingen die van nature ten kwade zijn, maar die de Heer doet medewerken ten goede. En die garantie, die krijgen wij niet alleen in Romeinen, maar die wordt hier zelfs min of meer geïllustreerd. En zo wordt Israël verlost van de machten der wereld. Daar komt het op neer. Ik moet er meteen bij zeggen dat als wij verlost worden van de machten die er in de wereld zijn, dan is dat natuurlijk op grond van de dood en opstanding van Christus. Maar ik zei al, dat staat hier op de achtergrond via die drie namen die hier aan het begin in hoofdstuk 2 genoemd worden. Vandaar dat deze hele geschiedenis makkelijk ook is toe te passen op de dood en opstanding van Christus in het algemeen. Maar wanneer we zien, wanneer we dit hoofdstuk beschouwen als apart van het voorgaan, apart van hoofdstuk 13, dan spreekt het in het bijzonder over de overwinning die de gelovigen hebben in onze dagen. En in het bijzonder spreekt het over de overgang van melk naar vaste spijs. Onder de melk zijn we nog van de wereld. Maken we deel uit van de wereld, zitten we met zienlijke, zichtbare, zienlijke problemen, zal ik maar zeggen. Zijn we betrokken in de zorgvuldigheden des levens, of deze eeuw, zoals dat in Matteüs 13 heet. Maar wanneer we aan de vaste spijs zijn, dan zijn we los van die wereld. Dan leven wij in de overwinning die we ontvangen hebben. En dat is dan misschien nog de gelegenheid nu om even nog te wijzen naar 1 Korinthe 10. Want 1 Korinthe 10 zei, heel Israël was in Mozes gedoopt, in de wolk gedoopt, in de zee gedoopt en dat soort dingen. Dus één volk had deel aan de verlossing, maar niettemin murmureerde zij enzovoorts. En dan wordt gezegd dat dat als voorbeeld dient, in ieder geval van ons, en dat Israël dus als type, een type is van ons in onze dagen. Maar daar heb je nou net het probleem. Dat verhaal van die melk en die vaste spijs, dat is nou precies het verhaal uit de eerste Korinthebrief. Die eerste Korinthebrief dus, hè. Want die Korinthebrief begint daarmee met te verklaren dat die Korinthiërs zo vleeselijk zijn en weliswaar behouden zijn, weliswaar officieel uitgegaan uit Egypte, maar in feite zich in dat stadium bevinden van wel uit Egypte, maar nog niet door de Schelfzee. Zoiets. Wel verlost, maar toch nog hangend aan en zelfs beheerst door de wereldlijke omstandigheden. En lees die brief maar na, u vindt het in al die hoofdstukken terug. En in dat verband kom je in 1 Korinthe 10 terecht. En daar wordt ineens het voorbeeld van Israël aangehaald. En daar blijkt duidelijk dat het inderdaad om deze dingen gaat. Om het feit namelijk dat wij als gelovigen niet van de wereld deel uitmaken. Dat wij daarvan verlost zijn en deel uitmaken van een heel andere wereld. En ook leven onder heel andere principes. Die principes worden daar overigens in de eerste Korinthebrief niet uitvoerig besproken, de tweede Korinthebrief iets meer, maar waar ze goed besproken worden, is bijvoorbeeld in de Galatenbrief, waar je dat heel duidelijk terugvindt, want Galaten is heel makkelijk, een makkelijke brief eigenlijk, omdat er maar één thema besproken wordt, het thema namelijk dat de gelovigen onder de wet leven, nadat ze door genade zijn zalig geworden, en opnieuw tot slavernij, tot dienstbaarheid gebracht worden. En de apostel doet dat tamelijk laconiek af. Dat wil zeggen kort en krachtig. Hè? Dat is laconiek. Hè? Hij doet het kort en krachtig af door te zeggen in bijvoorbeeld Galaten 2 vers 20. Ik ben met Christus gekruist. Dat is krasse taal. Galaten 2 vers 20. Ik ben met Christus gekruist. Doch ik leef, maar niet meer ik. Christus leeft in mij. Paulus was ook verlost en ook met een hoge hand. En hij was verlost niet om alsnog onder de wet te leven. Bovendien, die man werd met harde hand zelfs van de wet verlost in de tijd. Zou het dwaas zijn als hij daarheen terug zou keren of zou moeten keren. Hij zegt dus, ik ben met Christus gekruist en ik leef. Niet meer ik, maar Christus leeft in mij. Hij had ook deel aan het paaslam, als het ware. Ook besproken trouwens in 1 Korinthe, al was dat dan 1 Korinthe 5. Maar dat heb ik al eens aangehaald, dus dat doe ik nou niet meer. Maar dat is de gedachte. Hij is dood voor de wereld en hij leeft voor Christus of voor God. En hij herhaalt het in ieder geval nog uitgebreid en heel in nog sterkere termen, mijn zinziens, in het laatste hoofdstuk, dat is dan eigenlijk ook het besluit van het boek, van de brief, in Galaten 6, als hij zegt, het zij verre van mij dat ik zou roemen anders dan in het kruis van onze Heer Jezus Christus, door welke de wereld voor mij gekruist is en ik voor de wereld. Waarmee hij zegt dat hij niks met de wereld te maken heeft en de wereld met hem ook niks. Hoe dan? Waarom dan? Omdat de wereld dood is, want de wereld stierf aan het kruis, daar komt het op neer. En als je het omdraait, komt er hetzelfde uit, namelijk Paulus heeft met de wereld niks te maken omdat Paulus dood is. Want hij werd ook gekruist met Christus. Hij heeft deel aan zijn dood en daarna aan zijn opstanding. Waarmee je maar weer ziet dat waar Galaten spreekt over de heerschappij van de wet, dat die wet dan toch op één lijn gesteld wordt met de heerschappij van de wereld en met de beginselen van de wereld in het algemeen. En nu ik hier toch in de buurt ben, sla ik 2 bladzijden om en ik, nou 3 dan voor. Waar we die wapenrusting vinden in Efeze 6, vers 11, doet aan de gehele wapenrusting Gods, opdat gij kunt staan, daar heb je hem, staan, opdat gij kunt staan tegen de listige omleidingen des duivels, want wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de geweldhebbers deze wereld, der duisternis deze eeuw, tegen de geestelijke boosheden in de lucht, wat het ook wezen mag. Maar het punt is dat in hoofdstuk 1 al gezegd werd dat Christus gezet is in Efeze 1, vers 20, vers 21. Ver boven elke overheid en macht en kracht en heerschappij en alle naam die genaamd wordt. En de gedachte is dus dat wij die met hem die positie delen, inderdaad de overwinning hebben. En dus meer dan overwinnaars zijn over deze machten. En dat gaat dus inderdaad over de machten van de zee, de machten van de afgrond. Het gaat ook over de machten van Egypte. En in de praktijk is het verschil uiteraard niet zo groot, want dat hebben we al eens besproken. Hè? Egypte en de afgrond, het komt heel sterk met elkaar overeen. Maar dat hoef ik nou verder niet meer te zeggen. En nou ik hier toch ben, blader ik nog even verder naar Colossenzen. Dan ben ik in Colossenzen 2. Waar ook over de kruisiging gesproken werd in Colossenzen 2 vers 14. En met name over de wet die daar gekruist werd. En dan in vers 15 van Colossenzen 2. De overheden en de machten uitgetogen hebbende heeft hij die in het openbaar tentoongesteld en heeft door hetzelfde over hen getriomfeerd. En daarbij gaat het uiteraard ook om de opstanding van Christus, waardoor hij deze wereldse machten heeft overwonnen en waardoor wij niet onder die wereldse machten leven. Wij maken deel uit van een andere wereld. Daar gaat het om. En de lijn zelf zou ik moeten voortrekken naar Hebreeën, waar we inderdaad aan de ene kant vinden dat wij getrokken zijn uit deze wereld en een plaats hebben in de hemel. Dat was immers de vaste spijs, daar gaat het om. Terwijl aan de andere kant in dezelfde Hebreeënbrief staat dat wat hier op aarde betreft, wij dan, omdat we in de hemel geplaatst zijn, hè, wij wat aardse omstandigheden betreft,